Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de digitale middelen, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor student W.L.W. Kater uit Ede. De schriftlezing is vanmorgen in Prediker 6, de versen 10 tot en met hoofdstuk. Prediker 6 vanaf vers 10 tot en met hoofdstuk 7, vers 7. En het thema van de preek is achterstevoren leven na Pasen. Mededelingen namens de kerkraad. In de achterliggende week zijn twee broeders uit ons midden overleden. Dinsdag 3 mei is in de leeftijd van 88 jaar overleden broeder Bertus Cornelis Haupst. Sinds kort verbleef hij in de Meent. De rouwdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden gisteren op zaterdag 7 mei. Donderdag 5 mei is in de leeftijd van 64 jaar overleden broeder Jacobus Johannes van de Bovenkamp. Vele jaren verbleef hij in Cerelo te Ermelo. De rouwdienst zal plaatsvinden dinsdag 10 mei om 12 uur in de Opstandingskerk in Cerelo, Slangenkamp 4 te Ermelo. Na afloop zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. En na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren. Dominee Mulder hoopt vanmiddag in de middagdienst een memoriam uit te spreken ter gedachtenis aan deze beide overleden broeders. En tegelijkertijd hoopt hij dan ook de andere voorbeders en dankzeggingen te doen. Verder wil ik u nog herinneren aan een aantal bijeenkomsten die deze week gehouden zullen worden. U wordt daarvoor vriendelijk uitgenodigd en hartelijk uitgenodigd zelfs. Het zijn er drie. U kunt er meer uitvoeriger over lezen op de zondagsbrief. We denken aan dinsdagavond 10 mei aan de gemeenteavond, waar u kunt stilstaan bij de financiën, maar waar ook een presentatie zal zijn met betrekking tot Oekraïne. En u kunt dan tegelijkertijd de collectemunten inleveren. Dan denken we nog aan de zogenaamde verlotingsavond van vrijdag 13 mei. En aan de mogelijkheid dat u vanmiddag na de middagdienst deel kunt nemen aan het gebedsmoment voor de poster. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk, de beide collectes, en bij de uitgang voor huisvesting Kniel. U kunt uw bijdrage op de gebruikelijke wijze overmaken. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 24, vers 4. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 3. En we zingen ook het 8e vers. Gemeente, we openen de schriften en we horen de wil van de Heere uit Exodus 20. Dat waarvan Prediker ons zegt, vrees God en houd zijn geboden. Daarna zingen we de verootmoediging uit Psalm 90 vers 4 en ook het 7e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, zullen wij samen bidden. Trouwe Heer in de hemel, het zonlicht straalt ons tegemoet aan alle kanten. op deze eerste dag van de nieuwe week. En we bidden u dat wat we buiten voelen en merken, dat dat ook hier in uw huis gevoeld en gemerkt mag worden. Het licht dat straalt. Het licht is opgegaan, niet alleen in het rijk van de natuur, maar bovenal, Heer Jezus, dat het Pasen is geweest. Het is licht geworden. En zo bidden we u, Heren, wilt u vandaag, ook hier in dit huis, met uw woorden ons leven doorlichten. Dat de zon gaat stralen hier en we het merken mogen. Heren, het licht kan ook pijn doen. Omdat het licht botst met duisternis. De donkerheid van rouw die er is in de gemeente. De donkerheid van rouw die er al zo lang is in ons leven. De donkerheid, als uw woorden ons leven doorlichten en we geluisterd hebben naar uw wil. Uw wil voor ons leven die ons werkelijk leven gunt. Heere, we belijden het u en we vragen, vergeef ons onze zonden, ook van de achterliggende week. Wij bidden u, Heere, doorlicht met uw woorden ons leven. Als we hier zitten, maar er totaal geen zin in hebben, verras ons alstublieft. En word ons te sterk, overwin ons, zoals u dat al zo vaak gedaan heeft, heel de geschiedenis door. Door alle culturen en plaatsen heen, Heere, alstublieft, zo ook hier vanochtend. Wilt u ons te sterk worden, dat we het niet meer kunnen laten om ons te buigen in verwondering voor u, voor wie u bent en hoe genadig u bent. Heere, zo komen wij tot u aan het begin van deze dag, het begin van de nieuwe week. En u, Heere, weet als geen ander wat we nodig hebben. Voor ons lichaam, voor onze geest. Heere, wilt u spreken alstublieft. En daarom vragen wij u, wilt u, Heilige Geest, hier aanwezig zijn? Dat u het woord heeft en we het merken mogen. Breek, Heere, ons verzet. Ons verzet wat we mooi kunnen oppoetsen, maar waar u doorheen prikt. Ons verzet wat misschien heel openlijk en zichtbaar is. Heere, alstublieft, breekt u het open bij ons, zodat we uw stem verstaan en we het merken mogen. Het is Pasen geweest. Hier is leven, voor nu en voor altijd. Heere, wij danken u op deze dag voor wie u bent, voor uw geduld met ons ook in de afgelopen week, voor alles wat u geeft, dat we hier bij elkaar kunnen zijn op Moederdag en dat dat ook gave van u is en genade van u. Moeders die lief hebben, die zichzelf geven. Heere, heb dank. En u weet ook wel, Heere, als juist dat ene woordje verschrikkelijk veel zeer doet. Omdat we graag vader en moeder waren geweest. Maar het kwam er niet van. Omdat we leven verloren hebben wat we verwachten. Of omdat de verhoudingen van welke kant dan ook zo verstoord zijn dat het woordje moederdag alleen maar een pijnlijk woord is. Heren, al zouden we dat voor elkaar verstoppen, u weet ervan. En wilt u het laten merken, alstublieft, dat u ervan af weet? Heren, zo komen we tot u. We openen nogmaals uw woord. En we vragen u, opent u ons hart. Leid ons door uw geest in spreken en luisteren. We bidden en danken het u, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we openen zo opnieuw de schriften in het Bijbelboek Prediker aan het einde van hoofdstuk 6. Voor het zover, voordat we dat gaan doen, heb ik nog even een vraagje aan de kinderen. Die moeten mij even helpen. Ik heb hier twee kaartjes. Sommige van jullie zitten ver weg. Maar misschien kun je het toch wel zien. Wat zijn dit voor kaartjes? Als je durft, mag je het wel zeggen hoor. Ja. Geboortekaartje. En deze. Ja. Dat iemand gestorven is. Nou, je zou kunnen zeggen, je kunt geen grote verschil verzinnen. Een geboortekaartje en een rouwkaart. Gemeente, we gaan naar woorden luisteren die eigenlijk een beetje te groot zijn. Maar ik kan er niet omheen. Pasen gaat over enorme dingen. We moeten er maar aan geloven. Maar, nog even een vraag aan jullie. Stel je nou voor dat je mag kiezen. Welke vind je dan eigenlijk beter? Deze of vind je deze beter? Ja. Dus jij zou het zo doen. Geboortekaartje is mooier dan, is beter dan een rouwkaart. Dat kan ik eigenlijk wel goed begrijpen. Het opvallende is als we zometeen de Bijbel lezen en Gods woord openen, dat daar het omgekeerde gebeurt. Daar zegt Prediker, als ik moet kiezen, het rouwkaartje. Apart, hè? Dus jullie gaan zo meteen goed luisteren bij de zondagschool. En je ouders luisteren goed hier. En dan ga je het na de preek maar eens even vragen als je thuis komt. Je hebt koffie op, taart op, want het is moederdag. En dan vraag je het maar eens. Hoe kan dat? Een geboortekaartje... niet beter dan een rouwkaart? Onthoud het maar. Gemeente, we openen de schriften nogmaals. Prediker 6. Daar beginnen we te lezen bij vers 10. En we lezen door tot hoofdstuk 7, vers 7. Wat iemand ook is, zijn naam is al genoemd. Het is bekend dat hij een mens is. Hij kan niet in het geding treden tegen hem die sterker is dan hij. Immers, hoe meer woorden er zijn, hoe meer vluchtigheid. Wat baat het de mens dan nog? Want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven, tijdens het getal van de dagen van zijn vluchtige leven, die hij als een schaduw doorbrengt? Wie zal de mens bekendmaken wat er na hem zijn zal onder de zon? Een goede naam is beter dan goede olie. En de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Dat is immers het einde van ieder mens en de levende moet het ter harte nemen. Verdriet is beter dan lachen. Want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. Het hart van wijzen is in een klaaghuis, maar het hart van dwaas in een huis van blijdschap. Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. Want als het knetteren van de dorens onder de kookpot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dat is vluchtig. Voorzeker, onderdrukking zou een wijze waanzinnig maken en geschenken bederven het hart. Dit is het woord van God. Gemeente, we gaan zingen. Voordat we naar de verkondiging luisteren, leer mij hoe vergankelijk ik ben. Psalm 39, vers 3. Gemeente, na de verkondiging zingen we uit Psalm 68, vers 9 en vers 10 in het licht van Pasen over de God die zelfs bij de dood nog uitkomst heeft. Psalm 68, vers 9 en 10. Gemeente, ik weet niet hoe u de schriftlezing hebt meegemaakt. Maar stiekem ben ik wel een beetje nieuwsgierig wat u dacht. Ik zou het kunnen begrijpen als u zou zeggen: wat zijn dit voor ongevoelige woorden? Misschien dacht je: dit kun je eigenlijk niet maken. Dat kan toch niet? De dag van de dood, beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Heeft die schrijver dan nog nooit een keertje een begrafenis meegemaakt? Nooit iemand verloren in zijn nabije omgeving? Anders praat je toch wel anders? Over leven en dood? We hebben dodenherdenking gevierd. We hebben herdacht. 6 miljoen Joden weggevoerd. En gestorven. Beter gezegd, zoals Abel Hertzberg zei, er is 6 miljoen keer 1 Jood vermoord. Dan kom je toch niet meer uit met zulke woorden, want de dag van de dood is beter dan. Dat kan toch niet? Wat doen zulke woorden in het woord van God? Kan dit al woord van God zijn trouwens? Zo ongevoelig als het maar is. Gemeente, vanochtend een struikelsteen. Een woord van God als struikelsteen. En ik weet niet of je die dingetjes wel gezien hebt een keertje. Ik begreep dat ze in Veenendaal hard bezig zijn om ze te realiseren, maar in verschillende steden in Nederland liggen er struikelsteentjes. Wat zijn dat? Dat zijn van die metalen plaatjes van ongeveer 10 bij 10. En die worden geplaatst voor de huizen waar mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd, opgepakt en gestorven. Wat doet zo'n struikelsteentje? Ja, uiteraard heet het geen struikelsteen om je te laten struikelen, maar wel om je even stil te zetten. Deze vrouw. Deze man gestorven. Vergeet zijn of haar leven niet. Even stilstaan voordat je verder loopt. Gemeente, zo vanochtend ook deze woorden. Even stilstaan voordat we verder lopen. Een struikelsteen. We luisteren naar deze woorden onder het thema achterstevoren leven na Pasen. Dat in de eerste plaats bescheiden. In de tweede plaats beter dan. En in de derde plaats best. Gemeente, u weet dat Prediker is een wijsheidsboek. En je kunt het aan het begin van het boekje lezen. Prediker is iemand die wil het leven doorgronden. Is op zoek naar wijsheid. En wat doet hij dus? Zijn oren open en zijn ogen heel goed gebruiken. Kijken en luisteren. En dan proberen op het spoor te komen. Wat brengt geluk? Wat brengt ongeluk? Wat houdt stand? En wat heeft eigenlijk geen zin? En zo gaat Prediker leven. Mooi toch? Als je zo in het leven staat. Dat je niet zomaar doorreest, maar wel bewust op zoek bent naar wat is goed? Wat is wijsheid? Nou ja, mooi. Hij durft ook wel. Het kan ook heel teleurstellend uitpakken. Je kent dat woordje wel vanuit Prediker. Vanuit de oude vertaling ijdel of ijdelheid. Vluchtig mag je ook zeggen. Zo klinkt regelmatig zijn antwoord. Ik heb gezocht naar geluk, naar wat houvast biedt. Ik vond het niet, het was ijdel. Hard werken, veel spullen verzamelen is mooi, maar het houdt geen stand. Het is vluchtig. En prediker zou je kunnen zeggen, gebruikt dat woord eigenlijk op twee manieren. In de eerste plaats op die manier van, het is zinloos. Het heeft geen nut. Maar in de tweede plaats heeft het ook iets van, ja, je zoekt ernaar, je probeert het te grijpen, te pakken, maar je krijgt het niet in de vingers. Het is verdwenen voordat je er erg in hebt. Helemaal doorgronden, dat lukt je niet. Maar op die tweede manier, daar gebruikt prediker dat woord in ons tekstgedeelte. Hij heeft zich in hoofdstuk 6, vers 12, de vraag gesteld, wie weet wat goed is voor de mens? En alweer een mooie vraag toch? Wat is een goed leven? En volgens mij hier in de kerk, wij allemaal herkennen die vraag wel. Of je hem nou zo uitspreekt of niet. Wat maakt mijn leven goed? En als ik op straat zou vragen, zullen ook veel mensen die vraag herkennen. Wat is nou een goed leven? Mooie vraag. Maar ja, wat krijg je dan als je je oren en ogen open hebt? Beter dan. En dat stelt toch een beetje teleur. Niet? Je wil weten wat goed is en wat krijg je als antwoord? Ja, A is beter dan B. Het een is beter dan dat. Maar wat nou goed is, dat wordt je niet verteld. En bovendien, ja, wat voor vergelijkingen? Nou ja, dat eerste dat gaat nog wel. Een goede naam is beter dan goede olie. Dus een reputatie, je imago zo gezegd. Een goed imago is beter dan kostbare olie. Maar ja, er komt de grote struikelsteen om de hoek. En de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Daar gaat je mooie imago. Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Bijvoorbeeld bij een bruiloft. Feestmaal. Nee, zegt prediker, beter naar een klaaghuis. Ergernis, verdriet, beter dan lachen. Prediker, je bent op zoek naar wat een goed leven is en je kunt met zulke antwoorden. Is dit een pessimist? Nou, dan ben je er vanaf. Even een pessimistische bui en dan komt het weer goed. Is prediker misschien een beetje aan het spotten en probeert hij wijsheid op de hak te nemen? Een beetje satire bedrijven. Dan doen deze woorden ook niet meer zo'n zeer. Gemeente, zullen we ze maar gewoon zo nemen zoals ze er staan? Confronterend. Je mag best een keertje ouw zeggen vanochtend. Prediker, nog één vraag dan. Ben je niet een beetje inconsequent? Want in mijn bijbeltje, ik sla één bladzijde terug. Hoofdstuk 5, vers 17. Prediker, je hebt iets goeds ontdekt. Niet beter dan, nee goed. Nou wat dan? Eten, drinken, het goede genieten bij al het zwoegen onder de zon. Genieten van wat God je geeft. En een goed feestmaal, genieten van, dat is goed. Prediker, hoe heb ik het nou met je? Het ene moment zeg je dit, het volgende moment dat. En wat is er nou? Gemeente, ik denk dat het wijsheid is. En wijsheid is levensecht. En dan kan het toch gebeuren dat je op de ene dag geniet van die goede maaltijd en van de gezelligheid. En het volgende moment weer geconfronteerd wordt met rouw, met de realiteit. Zo inconsequent als prediker is, dat is toch gewoon het leven. Dat zelfs op één dag vreugde en verdriet zomaar door elkaar heen kunnen lopen. En is het niet heerlijk dat je dus een levensecht boek voor je neus hebt, dat weet heeft van vreugde, van de mooie dingen van het leven waarvan je mag genieten, want je krijgt ze van God. Maar ook van verdriet, van rouw, van pijn. Dat je zomaar kan gebeuren. Je gaat naar een begrafenis en je zegt, het was toch goed inderdaad dat ik er was. Het heeft me weer even stilgezet. Gemeente, is het ook niet heel bevrijdend dat prediker zo levensecht is? Dat het woord van God zo levensecht is? Want we leven na Pasen. Maar ondertussen zijn mensen gestorven. Gedood in een oorlog. Gaat misbruik achter de deur van het huis gewoon door? Gaat het verdriet na Pasen niet weg? Is het niet bevrijdend dat hier iemand aan het woord is die de woorden aangeeft van ons rauwe bestaan tussen wieg en graf, met alle vreugde en verdriet die we meemaken? Dat je dat niet hoeft te verstoppen, ergens weg moet poetsen of zo. Maar dat het echt is, verdriet. Vertel het maar. Stop het niet weg. Zelfs niet die laatste aangrijpende werkelijkheid van de dood. Wees er maar eerlijk over. Eerlijk, ja. Echt. Het schijnt dat de influencers de laatste 2 jaar ongeveer de switch hebben gemaakt van niet alleen mooie dingen laten zien, maar ook verdriet. Ik weet niet of je het herkent. Maar verdriet kun je dan nog gebruiken om een beter mens van te worden. Kijk, mij eens verdrietig zijn. Gepolijst en wel. Gemeente, dat is niet de wereld van prediker. Dit is echt rauw. Zoals het leven zeer kan doen. En zo, gemeente, ontmoeten we vanochtend een bescheiden wijze. Bescheiden, ja. Levensecht en bescheiden. Want hij vraagt zich af, wat is goed? En het antwoord is, iets is beter dan. Wat betekent dat? Dat prediker beseft, ik ben maar een mens. En ik kijk God dus niet in de kaart. Dat red ik niet. Als ik ga redeneren naar God toe, dan gaat het niet lukken. Dat kan ik niet als mens. Ik ken mijn plaats. Gemeente, laten we dat ook ter harte nemen. Dat wij in onze zoektocht naar wat goed is niet gaan denken, hoe kan ik dan God begrijpen precies, met leven en dood, met alles wat er gebeurt? Voordat je het weet, maak je van God een gedachtending. In jouw hoofd, in plaats van wie hij is, zoals hij is. Hij is bescheiden. Dat betekent dus ook dat prediker er niks van moet hebben. Gods plan voor jouw leven? Kom op, wees eens een beetje realistisch. Dat is niet hoe God zich laat kennen. Vrees God en hou zijn geboden, jazeker. Maar daar moet je het mee doen. Je krijgt geen briefje uit de hemel. Dit is Gods plan voor jouw leven. Dit is goed voor jouw leven. En waarom zeg ik het misschien een beetje lelijk? Ik heb helaas al te veel mensen meegemaakt die het dachten gevonden te hebben. Gods plan voor mijn leven. Maar ja, als dat plan nou een wending dan dat je niet had bedacht. Waar is God dan? Prediker is bescheiden. Wij krijgen de dingen niet inzichtelijk. Laat God God zijn. Hij is een bescheiden wijze. Een kwetsbare wijze. Geen arrogante man. In vers 7 is hij heel eerlijk. Voorzeker, onderdrukking zou een wijze waanzinnig maken. Ga je een beetje duwen tegen die wijze, krijgt hij het moeilijk. Gaat die man ook onderuit? Eerlijke wijsheid. Wijsheid die dus niet arrogant is. Onkwetsbaar. Achterstevoren leven met deze wijsheid. Bescheiden en beter dan. Ja, gemeente, ondertussen die woorden blijven wel staan. De dag van de dood beter dan een geboortedag. Dat kaartje. Weet je nog wel? Hij is wel beslist. als ik moet kiezen, dan weet ik het wel. Hij zoekt het randje op, zo gezegd. En laat me eerlijk zijn, dat vinden wij geen aangename wijsheid. Dat hij dit zegt tegen ons vanochtend. Wat wil die wijsheid? Ons wakker schudden. Bedenk eens eventjes. Wat is jouw leven eigenlijk? Het is de weg tussen geboren worden en sterven. En God vraagt ons, houden we daar eigenlijk wel rekening mee? Dit zijn de extremen van het leven. Geboren worden en sterven. Hou je dat in de smiezen? Bij hoe je leeft en wat je doet en wat je verlangt en wat je een goed leven vindt? Overigens, prediker zegt wel, het is beter dan. Dat betekent dus, de geboortedag is beslist niet waardeloos. Maar als je echt moet kiezen, een struikelsteen toch? Maar toch, hij wil ons met de neus op de feiten drukken. Het onder ogen zien, vergis je niet. Jouw leven speelt zich af tussen wieg en graf. Nou ja, voor de een zal dat nog maar net begonnen zijn. Als je 6 bent. Bij 60 wordt het al een beetje anders, gevoelsmatig. Hou je daar rekening mee? Je mag vanochtend best een keertje ouw zeggen hoor. Als je deze woorden hoort. En toch, het is wel wijsheid. Prediker, wat wil je nou? Let nou eens op het feit dat je een keertje sterft. En ga dan eens leven. Dan kom je er wel achter wat goed is, wat beter dan is. Gemeente, wat houdt nog stand in het licht van onze sterfdag? Wat maakt leven de moeite waard? Als je er even over nadenkt. Ik sterf een keer. En ga dan eens eventjes als het ware terugdenken. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar volgens mij, wij denken heel vaak vooruit. Je hebt het ene nog niet meegemaakt of je verlangt alweer naar het andere. Vakantie die komt en ja, dan je verjaardag. Nou ja, grote mensen doen dat ook natuurlijk. Je vult je agenda naar voren toe. Plannen. Vol plannen. Want hoe drukker je bent, hoe succesvoller, toch? Nou ja, dat zeggen we tenminste tegen elkaar. Dat denken we. Prediker zegt, begin nou eens achterstevoren. Je weet dat je sterfdag komt. En ga dan eens terugdenken. Ga dan eens denken aan je agenda voor de komende week. Wat is dan de moeite waard? En wat stelt eigenlijk niks voor? Wat is de waarde van je carrière in het licht van je sterfdag? Wat is de waarde van jouw perfecte lichaam in het licht van je sterfdag? Wat is de waarde van jouw imago in het licht van je sterfdag? Wat is de waarde van jouw perfecte moederschap in het licht van de sterfdag? Prediker, wat wil je? Ik wil dat er in je leven rangorde komt. Dat je eerst denkt aan wat belangrijk is. In plaats van dat je je leven maar gewoon leeft. Rangorde, ja. En vergis je niet, prediker weet niet alles, maar hij weet wel dit. Je leeft voor het aangezicht van God. Gemeente, hoe zit het met onze rangorde? Moeten de dingen vanochtend misschien op zijn kop? Voor het eerst? Of laat het maar eerlijk zijn, zoals iedere week opnieuw? Want daarvoor ben je hier toch? Rangorde. Ook relativering. Ja, dat ook. Gelukkig wel. Gemeente, waar je van wakker ligt, is het echt de moeite in het licht van je sterfdag? Dat ene appje? Misschien valt het dan wel mee, toch? Wijsheid van deze prediker. Gemeente Durfwerd, de komende week de agenda's te bekijken en erbij te bedenken. Durf ik hem achterstevoren in te vullen? Vanuit het feit dat ik weet, ik sterf een keer. En dan maar eens kijken wat nog echt belangrijk is. En wat misschien toch niet zo heel belangrijk was als ik eerst had gedacht. Waarom? We zijn toch van die rare mensen soms, gemeente, niet dan? Anders dan racen we door het leven. Dan plannen we alles vol en dan gaan we maar door. En dat zeggen we niet hardop, ook niet in de kerk, maar dan denken we toch, we leven maar één keer. Dus je moet eruit halen wat erin zit. Dus benutten die tijd, vullen die tijd, gaan voor die carrière. En prediker, beter gezegd, de Heere, wat gunt hij ons? Dat je kunt leven, echt leven, in plaats van dat je geleefd wordt. Of word jij niet geleefd? En bovendien, je kunt zeggen, het gaat vanzelf dat je je leven zo propvol doet. En dat je nauwelijks tijd over hebt om echt te leven. Maar er zit stiekem ook wel een beetje iets in van een vuist richting God. Alsof ik het eeuwige leven heb en niet hij. Maar je weet het toch zelf, toch? Ja, in je game kun je misschien oneindig spelen en aan je zoveelste leven beginnen. Maar dat is het echte leven niet, toch? Er zit ook iets in van, we leven alsof we het eeuwige leven hebben. En daarbij verschijnt dat vuistje. Ik, mensje, tegenover God. Gemeente, leven we wel echt? Een struikelsteen, de dag van de dood, is beter dan de dag dat je geboren wordt. En ik denk dat ik niks te veel zeg, als dat we die struikelsteen graag op afstand houden. In de kerk en daarbuiten. Het is wat dat betreft veelzeggend, vind ik, dat met name kunstenaars proberen dat thema als het ware wel te belichten. Ik las over een tentoonstelling. Het heette The Body That You Once Was. En je moest een uur lang kijken naar je eigen stervensproces. En die kunstenares gaf daar woorden aan waarom ze die tentoonstelling had ingericht. Ze zegt, mensen praten niet meer over de dood, ze ontwijken het. Maar ik wil ze graag leren om met de dood om te gaan. Een tentoonstelling. Verzachten. Leren met de dood om te gaan. Gemeente, is dat het woord van de Heere? Dealen met de dood, aanvaard het maar. Probeer je weg er maar mee te vinden, het te accepteren op de een of andere manier. Zou dat evangelie zijn? Gemeente, nee, het is het woord van God. Het is de tentoonstelling van God. En zou dan het evangelie kunnen zijn? Gemeente in Veenendaal, accepteer het maar. Je sterft een keer. Probeer daar maar mee te dealen. En een goed leven te leiden. In het licht van dat je sterft. Berusting. Aanvaarding. Gemeente, het is het woord van God. En hij heeft het laten zien als geen ander met Pasen. Hij is de levende. Zou dit dan alles kunnen zijn? Mijn weg tussen wieg en graf? Gemeente prediker, lok toch je protest uit. Of wou je zeggen dat je tot nu toe hebt zitten luisteren het allemaal wel prima vond? Dat kan toch niet? Dat je het wel mee kunt doen met deze woorden. En dan de week in. Prediker wil ons protest uitlokken. Heren, dit kan niet waar zijn, dat dit het evangelie is. Protesteren? Ja, dat mag, dat kan. En dat kan alleen bij Israëls God. Dan valt er wat te protesteren. Heren, dit kan niet zo blijven, dit kan niet zo waar zijn. Dat kan alleen bij hem. Want hij heeft het laten zien. Deze wereld heb ik gemaakt. En hij kan er dus wat aan doen. Niet het noodlot. Of de natuur, of wat dan ook. Alleen in het geloof dat hij er is, valt er vanochtend wat te protesteren, te vechten met God. Heren, dit kan het toch niet zijn? Achterstevoren leven naar Pasen. Maar moet dit het dan zijn? Wieg, graf, deal er maar mee. Dat kan toch niet? Gemeente, nog één keertje ouw. Want de dag van de dood is een pijnlijk woord. Daar kom ik om de hoek kijken. Als ik eerlijk heb geluisterd naar de wil van God voor mijn leven. Het woordje dood is in de Bijbel verbonden met zonde. En met oordeel daarover. Ja, dan ben ik in het spel. Niet mijn buurvrouw of buurman in de kerk. En nee, ook niet met je vinger wijzen naar Adam en Eva. Doe dan maar zoals David, die was wel eerlijk. Hij maakte een lied. En hij zei het tegen de Heere. Heere, waar ik ook maar terugdenk, ik ben geen moment vlekkeloos en gaaf geweest voor u. Mijn leven is niet zoals het bedoeld is. Ik heb te vaak geleefd alsof u er niet bent. En ik dacht het eeuwige leven te hebben. Zelf doen. Dat is eerlijk. Gemeente, de dag van de dood is een dag van het oordeel. Kun je het dan met prediken meezeggen? De dag van mijn sterven is beter dan mijn geboortedag? Kun jij God in de ogen kijken, vandaag en ooit? Zou het kunnen dat je wel aan het plannen bent voor school, studie en werk, maar dat je niet ver genoeg kijkt naar de deadline, plat gezegd? Gemeente, het is een pijnlijk woord. Want laten we maar eerlijk zijn. Hoe vaak leven we alsof God niet bestaat? Nee, niet buiten de kerk, maar wij hier. Dat er maar bar weinig van te merken is. Dat ik in mijn dagelijks leven rekening met hem houd. Vrees God en hou zijn geboden. Ja, maar ondertussen. Ik moet wel iets maken van mijn leven, toch? Een mooi leven bouwen. En doen we dat ook niet al te vaak, gemeente, als we hem wel degelijk hebben leren kennen als de God van ons leven. Maar dan toch. Pijnlijk. Achterstevoren leven naar Pasen. Prediker is bescheiden. Beter dan. Wordt het wel best? Waarom zou het best kunnen worden met deze woorden voor ons? Gemeente, loop eens even mee. Ik zie een huilende man. Intens verdrietig. Huilend. Bij het graf van een overledene. Het is zijn vriend. Lazarus. Hoor je het? Je hoeft je verdriet niet weg te stoppen vanochtend, hoor. Als hij huilt, waarom zou jij dan je best doen om je tranen in te houden? Hij huilt. Maar daar is hij, de levende, in eigen persoon. En hij zegt het tegen Martha. Martha, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven. Voor eeuwig. En hij roept het tegen zijn vriend. Lazarus, naar buiten. En van Rempel, daar komt Lazarus. Dat wat voor ons onmogelijk is, waar wij op stuiten, die harde grens van de dood die ons pijn doet. Die hield bij hem geen stand. Daar loopt hij. Daar staat hij, geboren in die beestenstal. Zijn geboortekaartje verscheen, zogezegd. Daar loopt hij. die opzag als geen ander tegen het sterven. Zodat hij het zelfs zei, ik voel een aardbeving van binnen, zo bang ben ik om te sterven. Daar loopt hij. Hij heeft van binnenuit ons hele bestaan met vreugde en verdriet gedeeld. Hij ging naar de bruiloft in Cana. Hij genoot van het feestmaal. En hij maakte het tot een feest als geen ander. Hij zelf. Hij daalde af. Israëls God. Protesteren heeft zin. Om hier de banden van de dood te verbreken. Om er een einde aan te maken. Dat alles eindigt bij dat sombere woord. De dag van de dood. Hij werd gelegd. In een sterfhuis, een rotsgraf. Wat deed hij daar? Je zou kunnen zeggen, daar drukte hij de dood dood. Of met Paulus' woorden, hij at hem op, verslonden. Beter naar een klaaghuis? Prediker, je hebt misschien toch wel gelijk. Als ik denk aan dat lege graf... Als dat kan, gemeente, dan speelt mijn leven zich niet af tussen wieg en graf, maar dan kan de wereld anders worden. Een leeg graf, zijn dag van de dood. En het is de enige garantie dat het echt best is en wordt. Je kunt achterstevoren gaan leven, als dit het is. Namelijk dat de dag van de dood de dag van Christus is. Gemeente, is dat zo? Dat als je vooruit gaat denken aan je sterfdag, dat het niet de dag van de dood is, maar de dag waarop je hem ontmoet? Nou, ga dan maar gerust achterstevoren leven hoor. Doe het maar. Verlossing, waarom? Het kan alleen dankzij hem. Als dat niet waar is, gemeente, gauw naar huis en hier nooit meer terugkomen. Als het graf niet echt leeg is geweest en hij aan de andere kant is opgestaan, ja, wat doen we dan hier? Bezigheidstherapie. Dan moet je er heel snel mee ophouden. Daar staat of valt vanochtend alles mee. Dan kun je beter naar een tentoonstelling gaan, bijvoorbeeld. Gemeente, wat is je, hou vast. Nee, je redt het niet met prediker horen en zien. Want je ziet nog zo weinig en je hoort nog zo weinig. Maar jullie weten dat ook. Als je ergens op hoopt, dan komt het eraan, vast en zeker. Of het nou je verjaardag is of wat dan ook, want het is je toegezegd. Joh, dan en dan, dan krijg je iets. Of dan gaan we naar, nou, waar heb je zin in? Dan staat het vast, want je hebt het gehoord uit de mond van je vader of je moeder. En dan weet je het. Als dat is gezegd, dan komt het er ook van. Gelukkig wel. Gemeente, na Pasen. En wat is er veranderd? Na eind april? Hebben we elkaar voor de gek gehouden? Nu vangt het nieuwe leven aan. Misschien wel. Bleef je leventje oud zoals het was? Is er niks veranderd aan verdriet, aan pijn, aan rouw? En ja, ook ja dat. Dat het leven met God niet opeens crescendo ging. De weg omhoog vond. Maar dat je hem teleurstelde. Gemeente, en daarom is het ook heerlijk dat we keer op keer. En daarvoor kom je toch naar de kerk. En eraan worden herinnerd. Het is Pasen geweest. Wil je nu al het beste leven, een goed leven hebben, zoals prediker dat zei? Wat moet je dan doen? Wat moet je doen? Nou ja, niet zo heel veel, zou ik zeggen. Een struikelsteen. Het kruis. Daar heeft hij het laten zien. Ik geef mijn leven in de dood. Voor mensen die er een potje van maken. hun leven. Die mij zo vaak vergeten. Die wegvluchten als het er echt op aankomt. Een struikelsteen. Ja, misschien toch wel. Als het Gods wijsheid is, dat Hij ons zalig wil maken door het kruis, dan gaat mijn eigen wijsheid eraan. Het is een kruis. Wij zouden zeggen zwakheid. Maar God zegt, nee, het is wijsheid. Zo regeer ik. Gemeente, zou je vanochtend niet voor het eerst of voor de duizendste keer Hem in de ogen kijken en het eerlijk zeggen, Heer, het is Pasen geweest. Maar er zit bar weinig leven in mijn leven. Leven voor U. Alstublieft. Wilt U mijn leven van wieg tot graf aanzien in Uw Zoon? Die het heeft gezegd. Het is echt volbracht. Alsof jij tussen wieg en graf geen enkele zonde had gedaan. Zou je het ook niet doen, gemeente, in dat licht? Hij zei het, hè? Kom tot mij, wie vermoeid en belast is. Gemeente, ik ga je niet hoofd voor hoofd vragen. Maar ben je niet soms gewoon moe? Moe om van je eigen leven een succesverhaal te maken? Moe omdat je het gewoon niet redt om God zo te dienen als Hij waard is? Je hebt het gezien, hè? Gehoord. Hij zegt het. Kom naar mij toe. Met je vermoeide en belaste leven. En ik geef je. Voor tijd en eeuwigheid. Rust. Zo, gemeente, vanochtend een keerpunt. Wij zijn allemaal op weg. Van wieg naar graf. En nu vandaag, vanochtend, midden in ons leven, zet Hij het kruis neer. Waarom? Niet dat je er overheen walst en weer verder gaat. Een stapje dichter bij je sterfdag. Maar een keerpunt, dat je je via dat kruis laat omkeren. De weg terug naar Hem. Zodat het einde van je leven niet je sterfdag is, maar het wordt weer zoals het begin. En nog beter zelfs, het wordt weer leven. En dat voor altijd. Vanochtend een struikelsteen dus. Waarom? Omdat God je zo graag hoop gunt. Voor vandaag, voor morgen, voor alle dagen van je leven. Tot je sterfdag aan toe. En zonder God, gemeente, je weet het. Daar ben ik van overtuigd. Je weet het wel. Zonder God is zonder hoop. En wie wil er nou bij zijn gezonde verstand leven zonder hoop? Gemeente, vertel het hem vanochtend. Hoe vaak je hem op het hart hebt getrapt. Maar zoek het alsjeblieft bij Hem. Dan kun je leven achterstevoren vanuit Pasen. Leven vanuit het einde van je leven. Omdat het einde niet de dood is, maar Christus. Die je hele leven voor zijn rekening heeft genomen. Zou je dat niet willen? Als Paulus probeert de woorden aan te geven. Ja, hij struikelt over zijn woorden. En begrijpelijk toch? Maar als dat werkelijkheid is. Christus is opgestaan en daarom heb je reden om te hopen. De dag van de dood. Nee, de dag van Christus. Ja, dan werkt alles mee ten goede, zegt hij. Zelfs de dood. Nee, niks, helemaal niks kan je scheiden van de liefde van God in Christus. Alle dingen werken mee. Niet beter dan. Nee, ten goede. Een goed, gaaf leven. Wat wil je nog meer? Is dan je leven gelijk makkelijk? Geen rouw, geen verdriet meer? De handicap die wel verdwijnt? Nee. En daarom mag je ook vooruitkijken. Een beetje gek gezegd, je leeft misschien wel achterstevoren, maar kijk ook eens even om je schouder heen. Komt die er al aan? Want het blijft toch niet zo? Maar je kunt wel leven, want er is hoop. Zelfs in je donkerste nachten, als jij het niet meer ziet. Wat is je houvast in leven en in sterven? Ben ik van iemand anders? Jezus Christus, die mij met mijn lichaam en mijn ziel heeft gekocht en mij bewaart. Zelfs als ik het niet meer voel en ervaar. Ik word vastgehouden. Dan kun je wel leven, toch? Gemeente, en zo verschieten echt alle woorden van prediker, van kleur, in het licht van Pasen. De dood is ernst. En toch, het is geen struikelsteen, maar in slecht Nederlands een stepping stone. Een opstapje naar leven, eeuwig leven. Een opstapje naar het feestmaal, de bruiloft van het lam. Gemeente, krijg je er al zin in? Ja, maar de dood. Ja, die blijft ernstig. En tegelijkertijd, als dat het is, gemeente, vanochtend, wat je benauwt. Ik durf niet vooruit te kijken, want dood, sterven. Begrijp me goed, wat weet ik er dan van? Je gaat vanzelf een beetje boven je macht spreken met Pasen, toch? Maar hij zegt het zelf. De levende, die is opgestaan. Ben je bang om te sterven? Vrees niet. Ik ben de eerste, de laatste. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Gemeente, vertrouw je in leven en in sterven toe aan hem. In de Tweede Wereldoorlog was het de verzetsdominee Bonhoeffer die vlak voor het einde van de oorlog werd gedood. Vermoord op last van Hitler. En uit de verslagen blijkt dat hij dat kalm onderging. Zijn laatste woorden waren: dit is het einde. Voor mij het begin van het leven. Ben je dan een held? Nee, dan word je vastgehouden. Dat kan niet anders. Maar toch, het begin van het leven. Gemeente, nog één keer naar prediker. Wij leven in die wereld. Van wieg en graf, van klagen, van ergernis en verdriet. En je mag protesteren. Sterker nog, de geest doet je protesteren. Verlangen. Heere, komt u alstublieft, want de schepping die piept en kraakt. En ik piep en kraak mee, ik hou het niet meer. Dit verdriet, dit onrecht. Ver weg en dichtbij. Komt u alstublieft. Je mag protesteren, het is de geest die je doet protesteren. Verlangen naar voltooiing, toch? Dat het echt te merken is aan alle kanten. Het is Pasen geweest. Leven. En dus heeft prediker toch gelijk, hè? De dag van de dood. Beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Via die struikelsteen. Het kruis. Paulus stamelt nog een keertje. En ik stamel maar mee, want je durft het amper te zeggen. En zeker niet op een moederdag. Paulus, hoe is het leven voor je? Goed. Paulus, leven, sterven. Ah, als ik echt moet kiezen. Het leven is voor mij Christus. Maar, nu het me zo vraagt, ontbonden heen te gaan en met Christus te zijn. Verreweg het beste. Hoe kan dat, gemeente? Liefde. Liefde, anders niks. De liefde van hem, die sterk was als de dood, want hij ging ervoor aan het kruis. Voor de zijne. Voor dat stelletje vrienden, ja. Dat hem in de steek liet. Het is liefde. Niet sterk als de dood, maar liefde sterker dan de dood. Want hij heeft het leven laten zien. En zo gunt hij je vanochtend in Veenendaal. Leven. Wie wil dat nou niet? De dag van de dood? Wel nee. Geen dag van de dood. Levend met hem is het wakker worden, ontslapen en het aan alle kanten zien en merken. Alles nieuw. De dood is er niet meer. Geen rouw, geen verdriet, geen zonde meer. Alles nieuw. verreweg het beste. Kun je daarmee leven? Amen. Zullen we samen danken en bidden? Heer in de hemel, we hebben net gezongen. U nam de gevangenis gevangen. Die akelige dood. En daarom, Heere, kunt u woorden van leven spreken. Voor nu, dan is het leven goed. En voor altijd. Heere, we danken u dat u ons tegemoet kwam. Met een struikelsteen. En daarmee had u ons leven op het oog. Zodat we ons laten stoten aan het kruis. En vanaf vandaag en tot een eeuwigheid mogen leven, werkelijk leven. Heere in de hemel, het is Pasen geweest. En u weet het wel, dat als we daar woorden aan geven, dat het al gauw enorm wordt. Heere, u spreekt mee, gelukkig maar, over leven en dood en alles wat er gebeurt. U spreekt mee, u spreekt er tegenin, Heere. En daarom is het troost en hou vast, ook vandaag. Heere, gaat u zo met ons mee. U weet, Heere, of we het onder ogen durfden te zien vandaag. De dag van de dood. Of dat we de comfortabele route kozen en afhaakten. Heere, we hebben het u gebeden. En nu nogmaals. Word ons te sterk. U, levensvorst. Doe het alstublieft. En breid zo op deze dag wereldwijd uw koninkrijk uit. Tot de dag dat u komt en alles nieuw wordt. Het we het aan alle kanten mogen zien, horen, juichen. Alles nieuw. Het is echt best. Heere, ontferm u zo over ons en over heel deze gemeente. Ook bij de mensen die thuis hebben meebeleefd. U weet wat wij nodig hebben. Zoek ons op, Heere, als de woorden ons te groot waren. Maak ze dan voor ons klein, zodat we erbij kunnen. Heere, blijf bij ons. Wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven. En we zingen in verband met dodenherdenking wat de toekomst brengen mogen. biddende bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.